Vader is één. En hij is de enige. Durf je amen te zeggen? Amen, hè? Kijk, dat is een hele geruststelling, hoor. Echt waar. Ik had het eigenlijk ook niet anders verwacht. Want naarmate dat we groeien met elkaar, kun je er niet meer omheen. Yahweh is één. En er is geen ander God dan Yahweh. Hoe we dat verder in gaan vullen, dat gaan we met elkaar doen door te lezen. Adonai Echad. We kennen de uitspraak. Adonai is een ander woord voor Yahweh. Heer. Adonai is Heer. Maar het is in de plaats van Yahweh. Daarom gebruiken we hier nooit Adonai, gebruiken we altijd Yahweh. Maar ik zal het zomaar beginnen. Deuteronomium 6 vers 4 is de basis van onze hele geloofbelijdenis. Er is geen groter gebod in de Bijbel dan Deuteronomium 6 vers 4. Dat wist u? Het is de basis waarop de hele woord van God gebouwd is. Je kan er nooit omheen. Als dit opzij gezet wordt, valt elke theorie ondersteboven. Ook als je niet meer snapt tot Yahweh één is. En tot je naast Yahweh God van een ander gaat zeggen dat hij ook God is. Het probleem is, dan heb je dus niet meer één God met twee goden. En dan is je hele systeem van Torah is weg. Want er is maar één God. Durf je nog steeds amen te zeggen? Want wij dienen Yahweh en wij bidden tot Yahweh. Maar normaal kunnen we Yahweh niet benaderen, want hij is heilig, hij is rein, hij is geest, we kunnen hem niet zien. Maar hij heeft een weg geopend dat we in de naam van Yeshua tot hem mogen bidden. Maar we bidden niet tot Yeshua, wij bidden tot Yahweh onze God in de naam van Yeshua. Want als we hem iets te vragen hebben, is het wel vanwege het werk van Yeshua dat we die genade krijgen. Want we kunnen niet eens voor Gods aangezicht verschijnen met onze zonde natuur. Lieve mensen, we gaan een paar mooie dingen lezen. Ik heb er een uur voor de tijd nodig, denk ik. Maar alle tijd is al verslorpen hè, met de aanloop van de dienst. Maar we gaan gewoon verder. Daarna mag u nog de hele middag blijven om na te praten, te eten en te drinken. Want er is eten genoeg. Deuteronomium 6 vers 4, de basis van Torah. Hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. Hoef ik niet uit te leggen, hè? Dat woordje 1, 2,59, is het woordje Echad. Echad is een telwoord. En niks anders. Dus het is niet 2 en het is niet 3. Als nou Abba Yahweh Echad is, dan is hij dus 1. Elke constructie die je erbij bedenkt, om er toch 2 in elkaar te zetten. En de Romeinse theologie die pakt er ook nog een derde bij. Dan is Yahweh niet meer één. Echt waar. Je moet bezig blijven met de basis van de Torah. En Gad is een telwoord, is één. Je kunt er verschillende andere uitleggingen bij leggen. Het is één. Of het is eerste. Of het is enige. Dat is zo mooi. Yahweh is Gad. Hij is de enige. En er is buiten Yahweh geen God. Het woordje Echad is dus één, en luister goed, nooit eenheid. Dus ga geen verhalen vertellen, we moeten Echad zijn, dan zijn we zo lekker in een eenheid. Nee, er is er maar één. Wij moeten wel een eenheid vormen, en we moeten zelfs één zijn in ons denken. Snap je het? Want ik ben met mijn vrouw ook één, echt waar. En heel gelukkig één, maar toch zijn we twee. Maar we kunnen in ons denken, in ons handen volkomen één zijn. Dus over dat woordje één valt nog heel wat te vertellen. Maar het woordje Echad in de Bijbel is gewoon een telwoord. Is één. Het is nooit een eenheid, maar een telwoord. De wortel van Echad komt uit Agad. En Agad is het bij elkaar brengen en tot eenheid maken. Dus het zit wel in die wortel van het Hebreeuws opgesloten. Dus de wortel is Agad en daaruit voort komt Echad. Wij kunnen dus echt wel gemeenschap met elkaar gaan vormen. Die over één ding helemaal één zijn. Waarin we één gaan denken, waarin we één gaan spreken en waarin we één gaan handelen. Dat als er iemand binnenkomt die zegt, wat een eenheid. Ze zingen hetzelfde, ze zeggen hetzelfde, ze dansen hetzelfde. Wat een gemeenschap. Maar dat kan alleen maar als we over de woorden van Abba Yahweh eens zijn over denken en doen. Nou, als we daarin dreigen af te wijken, dan is ieder lid van de gemeente in staat om te zeggen, hey, zou het ook niet zo kunnen? Maar dan zeg je niet, hey, maar zo is het, en zo is het. En zo... Nee, dat gaat helemaal niet. Dan moet je dus vragen stellen, en met die vragen stellen kunnen we iets gaan doen. Dan kunnen we verder gaan. Luister goed, we gaan naar Marcus toe. Want er gebeurt natuurlijk nog wel wat met onze Heer Yeshua. Als hij zo door Israël loopt, dan komen al die fariseeën en die schriftgeleerden tegen. Nou, het is echt een heel interessant om dat allemaal te lezen en je daarin te verdiepen. Stel nou eens voor dat ik daartussen zou staan. Eén ding is duidelijk. Eén van de schriftgeleerden, tot Yeshua komende, hoorde dat zij met elkaar reden twisten en overtuigd dat hij hun goed geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is nou het eerste van allen? Dus er komt een schriftgeleerde, die hoort de strijd die er is met Yeshua, de hele discussies erover. Het gaat ergens over. En die denkt, laat ik deze vraag nou eens stellen aan deze meester. Welk gebod is het eerste van allen? En Jezus die geeft een keurig antwoord, want als er een overpriester naar je toe komt, dat is een gezagsdrager in Israël. En die komt hem gewoon toetsen. Die zegt, meester, wat is nou het grote gebod in de wet? Hij neemt onze uitgangstekst. Hoor Israël, Yahweh is onze God en Yahweh is één. Wie citeert deze tekst? Yeshua. Dus Yeshua die zegt al, wie is God? Yahweh. En hij is één. Dat betekent de enige. Yeshua heeft nog nooit in de Bijbel gezegd tot hij God is. En ook niet tot hij God naast God is of tot hij in de plaats van God is gekomen. En er zijn zelfs mensen die zeggen, Yeshua en Yahweh zijn één en dezelfde persoon. Dan heb je de waanzin ten top. Het is vader en het is zoon. Zij handelen volkomen in dezelfde geest. Ze zijn zo verschrikkelijk één in hun denken en in hun gedrag en in hun doen en laten. Ze zijn volkomen één. Mogen God ons genade schenken dat we die eenheid zullen ervaren die er is tussen vader en de zoon. Want Yeshua die bidt er wel om in Johannes 17. Vader, wilt u maken dat ze één zijn? Hoe? Zo één als u en ik één zijn. Wilt u dat? Dus het is mogelijk om zo één met Abba Yahweh te zijn als Yeshua één is met zijn vader. Niet omdat Yeshua Yahweh zelf is, nee, hij is de zoon. Maar wij worden ook zonen door goed te lezen in Torah en er naar te handelen. Want dat is de wil van Abba Yahweh, dat is uit zijn geest voorgekomen. Wilt u de Heilige Geest ontvangen? Dat is niet zoals in Pinkster hoor, dat je je laat dopen. Zeg, oh, ik heb de Heilige Geest, halleluja, en je overtreedt alle geboden van God daarna. Heilige Geest ontvang je door het woord van Yahweh te horen en het te gaan doen. Omdat iemand het doet, dan kan je zeggen, hey, die heeft echt de geest van Yahweh, want hij doet precies als Yahweh zegt. Heeft u de Heilige Geest ontvangen? Ben je er nog niet zeker van, luister dan goed naar de woorden van Torah en de woorden van Yeshua en gaat het doen. Door het doen wat Vader zegt, blijkt dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Mooi is dat, hè? Yeshua die zegt dus, het eerste en het belangrijkste, Yahweh is onze God. Dat is ook ons getuigenis. Yahweh is één. En denk niet dat je door een foezelementje er twee van kan maken. Yahweh is onze God, Yahweh is één. Deuteronomium 6 vers 4. Wat staat er in vers 30? Gij zult Yahweh uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Hé, hey, waar staat dat? Dat staat in Marcus. Dus wat denken veel christenen? Ah, maar dat is helemaal Nieuwe Testament. We hebben het oude niks te doen. Alleen het leuke is, ze moeten gaan ontdekken dat alles wat onze onderwijzers zeggen, ze halen het uit Torah. Dus dit is niks nieuws. Dit is de basis. Op dezelfde manier moest Israël al leven onder het zogenaamde oude verbond. Er is niks nieuw verbond, wist u dat? Of vindt u dan een vervelende uitspraak? Er is helemaal geen nieuw verbond zoals wij het geleerd hebben. Er is maar één verbond en dat werd geldig gemaakt met bloed van stieren en bokken. En dat bloed van stieren en bokken dat is vernield door het bloed van Yeshua op Golgotha. Dus het verbond wat in bloed bezegeld werd, werd met het echte bloed van Yeshua, het Lam van God, bezegeld. Er is helemaal geen nieuw verbond. Het verbond in het bloed is vernield. Ook in Hebreeën wordt gesproken over de hoge priester en over het lam en over wat geslacht moest worden. Er is helemaal geen, de wet is niet weggedaan. Nee, datgene wat ophoudt te bestaan is datgene van het offeren van dieren met stierenbloed en bokkenbloed. Maar de wet is niet weggedaan. Dat is een drogreden wat binnen ja, de hele kerk doorgaat. Dit is de basis van het eerste antwoord van Yeshua. Yahweh is God, Yahweh is één en je zal hem lief hebben met je hele hart, ziel, stand, alles wat er maar in je zit. Dat is de eerste uitdrukking. En dan zegt hij er nog een keer overheen. En het tweede wat daaraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Een ander gebod groter dan deze twee dus, hè, bestaat er niet. Het is gewoon de kern van het evangelie. God lief hebben bovenal en je naaste als jezelf. Dit zijn de twee hotlights van Torah. Dit is geen nieuwe leer. Weet u wat echt nieuw is in het Nieuwe Testament? Dat is dat de Heer heeft gezegd, heb nou je naaste zo lief. Dat is dus een stapje verder als gewoon maar zo lief hebben, als je jezelf lief hebt. Dat betekent dat als ik zie dat mijn naaste honger heb, dan geef ik mijn broodje aan hem. Dan heb ik hem lief, zoals ik mezelf lief heb. Maar Yeshua die ging dus verder. Hij zegt, heb elkaar zo lief, zegt hij, zo lief als ik jullie heb lief gehad. Ik weet dat het voor alle mensen makkelijk is, maar heb elkaar nou maar echt lief, zoals de Heer je lief hebt. Dan ben je bereid om voor die broer of zus te sterven of door het vuur te gaan, hè. De schriftgeleerde zei tot Yeshua, inderdaad meester, zegt die schriftgeleerde, meester, je hebt naar waarheid gezegd. En dan moet je nagaan wat hij nou zegt. Dat hij, dat is Abba Yahweh, één is en dat er geen ander is dan Yahweh. Dus uit de woorden van Yeshua zegt die fariseeën, die schriftgeleerde, jij hebt goed geantwoord. Het is nou precies het onderwerp van vanmorgen natuurlijk. Wat hebt hij gezegd? Dat Yahweh is één en er is dus geen ander dan hij alleen. Er is dus buiten Yahweh geen andere God. Zelfs niet Yeshua. Vindt u dat vervelend klinken? Yeshua staat wel, nou wel tig keren in de Bijbel, is de zoon van God. De theologie in de dogmatiek draait het om, die zeggen hij is God de zoon. Ja, waar halen ze de moed vandaan om zulke dingen neer te zetten? Maar we zijn met die dogma's groot geworden. We hebben het jarenlang gehoord. Dus kom je nou iets anders te horen, dan ga ik de vinkjes omhoog. Zeg, ja, maar zo ben ik niet groot geworden. Daar heb je gelijk in. Zo zijn we ook niet groot geworden. Maar je bent in de leerschool om wat te leren. En daar moet je dan over nadenken. We doen niks minder aan God af. Nee, want Yahweh is één en Yeshua is de zoon van Yahweh. Je mag er voor mij rustig de titel van God geven. Want Yeshua is voor mij echt een God. Wat hij zegt, daar buig ik aan me niet voor. Ik ga het ook gelijk doen. Nou, dan moet je wel iemand als God zien. Maar het woordje God is in het Nieuwe Testament gewoon een titel. Zelfs de burgemeester is God in Amsterdam. Het is gewoon een titel. Zo was het in Griekenland ook. Er waren vele goden in Griekenland. Ja, dat is een beetje moeilijk praten met Grieken. Want er is maar één echte God. Dus daarom hebben we met het Griekse denken altijd een probleem. Voor ons is er maar één God en dat is Yahweh. Ik maak wel eens een grapje. Ik zeg, ik ben ook God, maar van mijn kiphok. Omdat ik bepaal wanneer ik die kip slacht. Dan ben ik voor die kip God. Maar het is een grapje. We moeten alleen maar beseffen, Yahweh is God en dat houden we hoog. Hij is één, dat hij één is en er is geen ander dan Yahweh. Yahweh is de enige God. Durft u mee te gaan daarin? Je wordt niet misleid of verleid. Het gaat erom dat we goed gaan zien. Wie is die hier nou God? Yahweh is de enige God. In Markus 12, vers 34, daar staat... Hem lief te hebben uit je hele hart, uit je hele verstand, uit heel je kracht. Je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is meer dan... Dat vind ik een schitterende uitdrukking. Meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Wanneer had je brandoffers en slachtoffers nodig? Als je gezondigd hebt. Als je hebt gezegd, God die zegt wel, doe dit. En jij zegt, ja hallo, vandaag even niet. Morgen doe ik het weer. Nee, dat kost je een brandoffer. Dat kost je het leven van een onschuldig dier. Dat wil God helemaal niet. Hij zegt zelfs tegen Israël, ik walg van al jullie offers. Hij zegt, ik walg zelfs van jullie feesten. Dan komen ze de feesten van de Heer vieren. Maar ze gaan door met zonde. God walgt van zulke mensen. Nou zegt hij, heb nou je naaste lief als jezelf, want dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Zou u een voorbeeld kunnen geven van een slachtoffer? Als je nou iets kwaad gedaan hebt aan je broer of aan je zus, had je eigenlijk niet moeten doen en je hebt er spijt van. Wat zeg je dan tegen hem? Ik heb er spijt van, wil je me vergeven? En dan zegt die broer, ja is goed, ik vergeef het. Dat is gewoon een slachtoffer. Alleen het normaal wordt dat gebeurd met dieren. Dan moet je een dier offeren, want we hebben tegenover God gezondigd. Hebben we nou tegenover God gezondigd, dan moeten we naar Vader God terug en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En dan nemen we het offer van Yeshua aan en zeggen, Vader, ik pleit op dit offer. Wat voor eens en altijd voor mij gebracht is. En dan zegt Vader, oké, vergeef het je. Niet omdat je een goede fan bent, maar op grond van het offer van mijn zoon. Dat is constant de basis. Er is maar één lam wat geslacht is, al vanaf de grondlegging der wereld. Alle andere lammetjes waren daar schaduwachtige symbolen van. Het werkenlam werd op Golgotha geslacht. En dat functioneert tot op de dag van vandaag. Het is ook door dat lam dat we gered zijn. En dat we dadelijk door de dood heen zullen opgewekt worden tot het nieuwe leven. Prijs de Heer. De basis van ons geloof is het geloof in de opstanding uit de doden. Als we dat niet zouden geloven, wat heeft dan ons geloof nog voor zin? Yeshua ziende dat hij verstandig geantwoord had, en dat vind ik ook echt mooi, zegt tot hem, gij zijt niet verre van het koninkrijk van God. Dus die schriftgeleerde die komt er naar hem toe. Er worden vragen gesteld. Er worden antwoorden gegeven. En die man die zegt het keurig netjes en dan zegt hij dus tegen dat hele tweede gebod, dit is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Dat zegt hij tegen Yeshua. Yeshua die krijgt er koude rillingen van, zegt, jongen, wat een antwoord. Hij zegt tegen die man, je hebt een verstandig antwoord. Zou dit onthouden? De naaste liefhebben is beter dan al die slachtoffers en al die excuses die je aan je naaste moet maken, omdat je over hem gekletst en geroddeld hebt, dat je lelijke dingen hebt gedaan, misschien nog een tientje uit zijn portemonnee gepikt hebt, weet ik waar je broer en zus schade mee doet. Maar al die dingen moet je dus niet doen, want daar moet je allemaal weer excuses voor maken. En zeggen, joh, spijt me, weer me vergeven. Lieve mensen, dit is fijn. Je naaste moet je gewoon lief hebben. En het eerste zijn je broeders en je zusters. Daar moet je alles voor over hebben. Als er eentje praat over een broeder in negatieve zin, moet je het gesprek stoppen. Dan zeg ik, kom, we gaan naar die andere broeder toe waar je het over hebt. Gaan we ter plekke zitten waar die broer of die zus zit, dan gaan we dat nog eens een keer vertellen wat je me nou zit te vertellen. Weet je, tot dan alle roddel stopt. Het is de dingen die je dus buiten iemands medeweten aanklaagt of zegt, wat het grootste kwaad is binnen een gemeenschap. Dus als je iets op je hart hebt, moet je het gewoon zeggen. Als je denkt, nou het is zo vertrouwelijk, moet je het onder vier ogen doen. Maar als je zegt, nou het is gewoon goed wat er gezegd wordt, moet je het gewoon in de groep doen. Dan kan je voor iedereen waar de wijs zeggen, oh maar het zit zo en het zit zo. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen over de dingen die je doet en die je zegt. Nou toen ze dit gehoord hadden, Jezus ziende dat die man een verstandig antwoord gaf. Hij zei, joh jij bent niet ver van het koninkrijk van God. Wie zat er voor zijn neus? De koning van het koninkrijk van God. Stel voor dat Yeshua tegen ons zegt. En zegt, nou ik ben zo blij met Emmanuel. Al die broers en zussen die zeggen, jullie zijn zo dicht bij het koninkrijk van God. Maar dan moet je wel snappen hoe het zit over die brandoffers en die slachtoffers. Dus denk er heerlijk over na. De volgende. Jahwe is de naam van de schepper. Ik zal het hardop zeggen. Yeshua is niet de schepper. Hoewel we een heleboel dingen binnen onze dogmatiek hebben afgeleid van de dogmatische uitdrukkingen, tot je gaat zeggen, ja, maar het is door hem geschapen. We komen er dadelijk op terug. Het is alleen maar om even de gedachte, de attentie te trekken. We gaan verder met Exodus 3, vers 15. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen. Wat moet Mozes zeggen? Jahwe, de God van uw vaderen. Jahwe is de naam, God is zijn titel. Ergens anders staat er in de Bijbel, er zijn vele goden en er zijn vele heren. Dus er zijn veel goden, dat erkent de Bijbel. Er zijn natuurlijk duizenden afgoden, maar er is maar één, God. Het woordje God is eenvoudig een titel, want ook afgoden heten goden. Elohim. En onze vader is ook Elohim. Alleen hij is de enige Elohim. Want die anderen die erkennen we niet. Buiten God is er geen God. Daarom zijn wij gelovig in Yahweh. Maar het woordje God is gewoon een algemene titel. Maar Yahweh is wel de God van uw vaderen. Hij is de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Nou, die God Yahweh heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. Zo wil ik aangeroepen worden. En hoe lang? Van geslacht tot geslacht. Voor een hoop mensen vinden het extreem dat wij de naam van Yahweh uitspreken. Maar dat is de wil van Abba Yahweh. Want welke God dien jij nou eigenlijk? Ja, mijn God heet Heere. Dat is een leugen, onze God heet geen Heere. Ja, maar we zeggen het met hoofdletters. Nee, hij heet Yahweh. Zo functioneert het. Yahweh, de God van uw vaderen, heeft mij gezonden, maar dat is mijn naam voor eeuwig. Die zal nooit weggaan. Zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. En dat woord Yahweh, heeft u het zien staan hier zo? 6528 maal is op deze wijze de naam van God bekendgemaakt. Ik heb ze allemaal geteld in de Bijbel. De hele Bijbel door staat 6528 keer Yahweh. Wie is er nou God? Dat is Yahweh. En Yeshua is de zoon van Yahweh. Hij is verwekt in Maria. Heel wonderlijk. Hij is op een andere manier verwekt als ik in mijn moeder. Want ik ben verwekt in mijn moeder door mijn vader, door mannelijk zaad. Begrijpt u het? Ik heb de natuur van mijn vader en ook een deel van mijn moeder. Maar Yeshua is verwekt door... door Yahweh. Hij sprak tot Maria. We gaan het dadelijk wel lezen. En Maria zegt ook nog... hoe kan dat nou, ik een zoon krijgen? En ik zal hem ook nog de zoon van God wezen. En die zal ook nog Yeshua heten. Hoe kan dat nou? Ik heb nog nooit gemeenschap gehad met mijn man. Nee, zegt hij, de geest zal over je komen. En dat dat uit u verwekt wordt, dat heilige zal zoon Gods genaamd worden. En er komt er een moment, dan zegt Maria ineens, mij geschiedt naar uw woord. Zodra de bevestiging van Maria komt, tot ze zegt, mij geschiedt naar uw woord, wordt Maria zwanger. Zodra u de woorden van Abba Yahweh hoort en de woorden van Yeshua hoort, en je aanvaardt ze in je hart en je zegt, amen, zo ga ik handelen, ben je op dat moment pas echt bevrucht. Als uw handelen niet in overeenstemming komt met de woorden die je uit de Torah hoort, dan is de bevruchting mislukt. Hoor naar het woord, je moet geboren worden uit het woord en naar het woord gaan wandelen. Lieve mensen, de naam Yahweh staat zo vaak in de Bijbel, het is heerlijk. Yahweh is de naam van onze schepper, maar God is de titel van de schepper. Voor mij is er geen andere God dan Yahweh. En hij is de schepper. Wat de dogmatiek ook zegt over een pre-existentie van Yeshua, het bij God vertoeven, dat God door hem heen alles schept, dat zijn filosofieën en dogmatische geschriften. Durf ze eens even apart te zetten, je mag ze wel bewaren hoor. Misschien komt het vanzelf dat je zegt, nou ga ik de kast leegmaken. Maar probeer het eens los te laten en na te denken over wat er gewoon staat. Yahweh wordt aangeduid met de titel God. Door de hele schrift heen vinden we El, Elah, Eloha, Elohim. Dat betekent gewoon de krachtige. Zelfs de meervoudsvorm zoals die hier staat, betekent helemaal niet goden. Want als het uiteindelijk om de echte God gaat, is het ook Elohim. Punt uit. Want dan is hij wel de grootste boven alles. Je kan een bos met bomen hebben, maar er is maar één boom die echt de grootste boom is. Dat is dan de boom der bomen. Maar zo is God de God der goden en boven God is er geen God. Het wonderlijke is, tot wie bidt Yeshua eigenlijk? Ja, tot de Vader. Mooi is dat, hè? Dus hij gaat naar zijn God en Vader. Tot wie bidt God nou? Nee, er is toch geen God buiten hem? Tot wie zou hij moeten bidden? Als hij een eed zweert, zweert hij bij zichzelf. Dus de hoogste instantie is Abba Yahweh en Yeshua bidt tot Abba. En hij gaat ons voor. Heer, leer me bidden. Nou, het is eenvoudig. Bid, Vader in de hemel. En dat doet het in de naam van Yeshua. Dus er is maar één God. Wij hebben dezelfde God als Yeshua. Hij noemt hem Vader, wij noemen hem Vader. Aan deze persoon is iets totaal onderworpen. Als het een Elohim is, een krachtige, is echt alles aan hem onderworpen. 243 keer wordt deze titel gebruikt voor afgoden. Dus hetzelfde woord Elohim of Eloah, El, wordt ook gebruikt voor afgoden in de Bijbel. Geen onderscheid. Wij zetten er een hoofdletter bij, bij God. Dan zeggen we, oh, dan weten we tot die God is. En bij die afgoden is het een klein geetje. Maar in de schrift is er geen onderscheid. In de schrift is alles met kleine letters. Punt uit. Geen hoofdletters, geen kleine letters. Hij wordt zelfs één keer als titel gebruikt voor Mozes. Oh, is Mozes God? Nee, want het woordje God is een titel. In Exodus 4, vers 15, daar staat namelijk, dan zult gij tot hem spreken, tot wie gaat Mozes spreken? Tot Aaron. Hij, Aaron, zal voor u tot het volk spreken, en zo zal hij u tot een mond zijn. Hé, Aaron wordt de mond van Mozes. En weet u waarom dat was? Mozes stotteren. Hij kwam niet uit zijn woorden. Dus dan kon hij stotteren tegen Aaron praten en die kon vloeiend tegen het volk praten. Mozes wilde heel de taak niet uitvoeren om Israël te leiden, want hij zegt, ik stotter. Hij zegt, God geeft niet, je broer die komt eraan. Ook wonderlijk dat God hem niet geneest. Hé, hey, hoeveel mensen zijn er teleurgesteld dat ze niet genezen werden? Amen. Mozes werd niet genezen. Zou hij geen geloof gehad hebben? Maar hij blijft stotteren, zijn leven lang. Hij zal zijn volk spreken, zo zal hij u tot een mond zijn, en gij, Mozes, zult hem, Aaron, tot God zijn. Dus hij die spreekt is God. Mozes hoort de woorden van Yahweh en die spreekt ze tegen Aaron, zodat hij ze zonder stotteren kan verder vertellen. Vindt u het leuk om het zo te horen? Dan weet je tenminste wat een God is. Dat God dus een titel is. Maar voor ons is er maar, er is al die goden, één God en dat is Yahweh. En de zoon van Yahweh is Yeshua. Exodus 7 vers 1, er staat, Yahweh echter zei tot Mozes, zie, ik stel u als God voor Farao. En uw broeder Aaron zal jouw profeet zijn. Nou, meer bewijs heb je toch niet nodig, hè? Zo gaat het door. Ga al die woorden Elohim en El opzoeken, of God opzoeken, en ga eens kijken hoe ze gebruikt worden. Psalm 45, schitterende psalm. De psalmen staan vol met profetieën die spreken over de Messias. Ik haal er maar één naar voren toe en dadelijk nog een profeet. Maar het gaat er maar om, hoe spreken de profeten naar de Messias? Hij, gij, de Messias, want de profeet spreekt, gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Hij heeft het over de Messias. En wij weten wie de Messias is. Yeshua. O God. Uw God. U gezalfd met vreugdeolie, boven u met gezellen. Nou, laat het op je indringen. We gaan het nog een keer lezen. Gij, Messias, Yeshua, hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, comma, o God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven u. Wie is de eerste God hier? Mooi, hè? Is Yeshua God? Is Yeshua God? Nou, hij is de zoon van God. Hij is Messias. Maar hij wordt hem de titel gegeven van God. Het is echt mooi. Hij is niet Yahweh. Hij is de zoon van Yahweh. Verwekt in de mens. De mensenzoon. Die door een getrouw leven, want hij had natuurlijk wel de genen van God meegekregen en niet de genen van zijn vader. Hij heeft een zondeloos leven geleid. Hij moest sterven vanwege uw zonde en mijn zonde, maar God heeft hem opgewekt. Hij heeft zichzelf niet opgewekt. God de Vader heeft hem opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand. Dus de mens Yeshua zit aan de rechterhand van God. Hem is gegeven alle macht en alle heerschappij in de hemel en op aarde. En hij gaat terugkomen op aarde en gaat hij regeren vanuit Jeruzalem. Hij is echt onze God, maar hij is niet Yahweh. Yahweh is God en God is geest. God is alomtegenwoordig. God die meet tussen zijn pink en zijn duim het hele heelal. Hoe groot is God? Begrijpt u het? Wij kunnen hem niet bepalen, hij is geest. Maar hij heeft zich wel verbeeld in Yeshua. Heeft hij hetzelfde gezicht als Yeshua? Nee, het is de beeldenis van God. In zijn woorden, in zijn denken en in zijn handelen. En we moeten hem gelijkvormig worden. Een vreugde om dat te doen. Leuk is die tekst, hè? De Messias, Yeshua, gij hebt gerechtigheid lief, goddeloosheid hebt gij gehaat. Ja? Daarom, o God, dat is Yeshua, uw God, Yahweh, u gezalfd met vreugdeolie. Het is schitterend om dit in de psalm te lezen. Er komt er nog een. We kennen hem allemaal. Jesaja 9, vers 6. Want een kind is ons geboren. Kijk, hier zet ze een hoofdletter bij. Snapt u dat? Dat is dus door de mens gedaan, hè? En hier staat zoon met een hoofdletter, hè? Wij snappen dat wel, maar zo zit de Bijbel vol. Dat doet hij dadelijk ook met het woordje logos, met woord. Nee, is hoofdletter. Kijk, dat woord is Yeshua. En dan gaan ze hem zeggen, die is Yeshua. Maar dadelijk gaat hij wat anders zien. Hou je vast aan je stoel dat je er dadelijk niet van afvalt. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Heerschappij rust op zijn schouder. We hebben het over Yeshua in de profetie. Men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God. Is hij echt? Hij is echt een sterke God. Want hij heeft op aarde rondgewandeld en tegen een zieke zegt hij sta op. En tegen een dode zegt hij sta op. Nou, wie kan hier op aarde tegen een dode zeggen sta op? Er was er eentje, die was al 4 dagen aan het ontbinden. En die zegt, die kom uit je graf, Lazarus. En tegen die mensen zegt, rol die steen weg. Ja, zitten we nu, man, die stinkt al. Hij zegt, kom uit, Lazarus. Onvoorstelbaar. Maar Yeshua was dus niet uit menselijk zaad verwekt. Hij was door God zelf verwekt. Hij heeft een hele bijzondere status. Dat had ook Adam. Adam die werd geformeerd uit stof. Maar Adam is gevallen. Er moest er eentje komen, ook door God verwekt. En dat doet hij dan in een vrouw die uit datzelfde stof is voortgekomen. Dochter van David. Het is schitterend als je leest hoe onvoorstelbaar mooi Abba Yahweh het voorzien heeft. Hij is echt een mens onder de mensen, maar door Abba Yahweh verwekt in de baarmoeder van Maria. Hij noemt hem sterke God. Hij noemt hem zelfs eeuwige vader. Nou, dan moet je als Trinitariër toch wel denken, zie je wat tot die God is? Maar zo noemt hij hem. Hij noemt hem bij zijn hoedanigheden, hoe die functioneert. En ze noemt vredevorst. Dat woordje vader is ab in het Hebreeuws. Vader van iemand. God als vader van zijn volk. Het is een, je zou kunnen zeggen, een titel, een hoedanigheid. De manier waarop hij functioneert tussen de mensen. Hij is als een vader voor ons. Wat een vader doet, dat doet Yeshua. Maar dat doet hij namens zijn vader. Want hij is een openbaring van Abba Yahweh zelf. We zien in Yeshua Abba Yahweh. En ik hoop dat wij allemaal naar zijn beeld gevormd gaan worden, zodat de wereld kan zeggen, als die man langskomt, nou hij lijkt God zelf wel. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk, maar laat hij dan maar op Yeshua lijken. Vanwege je liefde, je barmhartigheid, je genade, je goede tierenheid, je trouw. Snapt u het? Dit zijn profetische woorden op Yeshua. Daarmee krijg je een beeld wie die is. Hij is niet God. Hij is de Zoon van God. Maar denk erom dat hij voor mij God is. Als hij hier binnenkomt, ik buig diep op de grond, net zolang tot hij zegt, ga staan, Wim. Begrijpt u het? En dat zegt hij heel snel, want hij wil gemeenschap hebben. Hij wil met ons praten. Dat doet hij nu nog door de Torah en door de boeken van de Bijbel. We gaan verder. Johannes 20, vers 17. Yeshua zei tot haar, hè, nadat hij uit het graf is opgestaan, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Vader is dus boven, hij is beneden op aarde. Ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. En naar mijn God en uw God. We hebben dezelfde God en we hebben dezelfde Vader. Vind je dat niet mooi? Als Yeshua wat te vragen heeft, vraagt hij het aan zijn vader. Wist hij dat? Hij doet ook exact wat zijn vader wil. Hij weet ook wat vader wil. Je hoeft het bijna niet meer aan vader te vragen, want hij doet gewoon de wil van vader. Wij kennen ook de Torah en de wil van vader. Je hoeft bijna God niet meer te vragen, oh, wil me toch kracht geven om de Sabbat te vieren. Die krijg je niet. Die moet je vieren. Ja, toch? Wij zitten vaak onzinnige dingen te vragen. Goed. Thomas die antwoordde op een bepaald moment en die zegt tot Yeshua, nadat hij is opgestaan, nadat hij gevoeld heeft aan de wonden in zijn zij en in zijn handen, dan buigt hij voor Yeshua en dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. Wil hij daarna mij zeggen dat Yeshua Yahweh is? Echt niet waar. Je moet dus snappen wat een titel is. Echt, Thomas is niet op zijn knieën gevallen en zegt, oh vader Yahweh, u bent Yahweh. Dat is echt niet waar. Als je dit soort dingen binnen de Triniteitsleer hoort, dan ga je eigenlijk lachen. Dan denk je, zijn dat nou die grote mannen geweest? Het is onbegrijpelijk, want wij zijn met elkaar eenvoudige mensen. En als je gewoon gaat lezen, zeg je, ja jongens. Je bent ook niet meer bang om buiten die dogmatiek te gaan staan. En je bent ook niet meer bang tot Rome je een schop onder je kont geeft. En die zegt, jij mag niet meer in de Romeinse kerk. Zeg ik, halleluja. Het gaat echt pas goed. Maar zo geldt het ook voor reformatie en andere broeders en zusters. Ik heb ze lief. Maar we hebben meer openbaring in het woord gekregen. Daarom vieren we Sabbat en de feesten. En onze lieve broeders en zusters die zeggen, hij is wettisch geworden. Nou, Thomas die had gezegd, mijn Heere en mijn God. En wij zeggen hem dat na. Als ik Yeshua zou zien, en hij komt hier binnen, zeg ik, mijn Heere en mijn God. En ik zou ter aarde vallen. Mijn Heere en mijn God. Nou zegt Johannes, die dan die brief geschreven heeft, op het laatste stukje. Deze zijn geschreven, en de reden, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in de naam van Yeshua. Kun je nou nog snappen dat mensen dat overboord gooien door dogmatisch geredeneer? Wat moeten we geloven? Dat Yeshua de Messias, de Zoon van God is. Zeg dus nooit meer, hij is God de Zoon. Want daarmee keert hij zich tegen het woord van Yahweh, tegen het woord van de schrift, en daarmee wordt hij Satan. Nou, dat doet ook weer zeer natuurlijk. Maar het gaat niet om de persoon, het gaat om de betekenis van de naam. Satan betekent tegenstander. Als Abba Yahweh zegt, gedenk de Sabbatdag, en jij zegt, hallee, gedenk de zondag, dan zeg ik, Satan gaat zitten. Want hij is de tegenstander van Abba Yahweh. Omdat hij andere dingen zegt dan vader. Durf je de amen op te zeggen? Je hoeft het niet te zeggen, hoor, jij bent Satan, maar je moet hooguit zeggen, je bent een beetje tegenstander van God eigenlijk, hè? Ja, je kan beter me vragen, dan schopt hij gelijk de deur uit. Heerlijk is dat. Hier gaan we even naar de afsluiting toe. Dus dat kan niet anders, als je over deze dingen wilt preken, dan kom je hiermee in aanraking. Dat wil niet zeggen tot nou de preek over is met 5 minuten, hoor. Maar het is wel waar we naartoe moeten. Johannes 1, vers 1 tot 5 is zeer bediscussieerd. Maar hij is ook zo enorm verkracht door de vertalers en de schrijvers van de Bijbel, door hem op een manier neer te zetten, dat je zegt, nou, hoe kunnen ze ons zo misleiden? En dat gaat ook weer om de hoofdletters die geplaatst worden. En het woordje woord, daar wordt Jezus ingevuld. Want het woord is toch vlees geworden? Het woord is Yeshua. Zo hebben we allemaal gedacht. Daarom moet u maar met me meedenken, dat je kan zeggen van, hey, ik kan er amen op zeggen. Of je zegt, nou, daar ga ik nog eens een keer over nadenken. En het kan ook zijn dat je zegt, nee, hier ga ik helemaal niet meer mee. Maar het is zo simpel, wij kunnen het met elkaar begrijpen. Wat is er nou in het begin? In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Amen. Hier sta ik achter. Dat woordje woord. Ten eerste, die hoofdletter hoort er helemaal niet te staan. Want daarmee suggereren ze tot het een persoon zelf is. Hè? Luister. Dat woordje woord, 3056, dat is het woordje logos. En logos is gewoon woord. Wat staat er netjes onder? Dat is van spraak, komt het af. Spraak is van spreken. Dus als u woorden spreekt, praat je over logos. Nou, over het woord. Maar het gaat over spreken. Het is een woord geuit door een levende stem. Een uitgesproken gedachte. Dat is logos. Het is een uitgesproken gedachte. Waarom dan niet gewoon neerzetten, in beginnen was het spreken? Want hoe heeft God zich geuit? Door te spreken. Wat vertalen we? We spreken over woord. En we vullen later theologisch in, het woord is Jezus. Oh, in het begin was het woord wordt bij God. Kijk eens, Yeshua die was bij God, hij sprak. Dan heb je dus in één keer een soort logische constructie gevormd, maar het staat er niet. In het begin was het spreken, staat er. En het spreken was bij Yahweh en het spreken was Yahweh. Willem Verdouw staat voor u te spreken. Wat ik sta te spreken, dat is Willem Verdouw. Dus dat spreken is Willem Verdouw. Amen. Maar zo simpel is het daar ook. Alleen we hebben er een hoofdletter van gemaakt en de suggestie gecreëerd. We hebben het over Yeshua. Dat is dus niet waar. Johannes 1, vers 3 en 5. We gaan er even op door. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heb het niet begrepen. Leuk is dat, hè? Dat woordje woord, daar staat hier een getalletje achter. We gaan even terug naar het vorige scherm. Wat stond hier achter? Dat is natuurlijk echt vervelend. Hier staat bij het woordje woord van logos, staat 3056, dat is logos. We gaan naar de nieuwe, daar staat ineens 846 achter. Dan denk je, hé, dat zou je toch in je vertaling niet ontdekken. Je denkt toch steeds dat je het over logos hebt. Nou, dat is er niet waar. Dat woordje 846, dat is autos. Persoonlijk voornaamwoord. Daar is dat woordje, wat ze met woord vertalen, is gewoon hij zelf. Dat klinkt misschien een beetje raar in de vertaling, omdat je daar het woord ineens hij zelf moet gaan spreken. Maar dat woordje autos heeft te maken met hij zelf. Maar wie is nou hij zelf? Als Willem Verdouw u iets staat te vertellen, dan ben ik degene die staat te praten. Mijn woord is Willem Verdouw. Dat is toch hij zelf? Begrijpt u het? Dat zouden ze ook rustig hebben kunnen vertalen, maar het staat er dus niet. Je wordt dus constant op een dwaalspoor gelijkt, omdat je dus niet snapt hoe de grondtaal in elkaar zit. Dus door wat hij zelf gezegd heeft, is geworden, en zonder dat wat God gezegd heeft, is niets geworden. Enfin, zo gaat de tekst verder. In dat woord, 846, dat is in wat hij gezegd heeft, wat hij zelf gezegd heeft, was het leven. In wie is nou dat leven? Hebben we het over Yeshua of over Yahweh? Johannes 1 spreekt over Yahweh. En hij spreekt niet over Yeshua. Pas als je bij vers 14 komt, dan wordt dat woord, dat spreken van Yahweh, vlees naar Maria toe en dan wordt Yeshua verwekt. Maar we noemen alles woord en we hebben dus niet meer door waar de kern over gaat. Dus in dat spreken van God, in dat woord, autos, was leven. Dus wat Yahweh sprak in de beginnen was leven. En dat is het licht van de mensen, want het eerste wat Yahweh zegt is licht. Zie je? En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heb het niet gegrepen. Maar het is nog steeds het woord van Yahweh, wat gesproken is door Mozes en wat neergezet is in Torah, dat is het levende woord. En Yeshua is het vlees geworden woord. Hij is echt een vlees geworden Torah. Zo denkt hij, zo spreekt hij, zo handelt hij en zo moeten wij worden. Hoe vindt u zo, als u zo'n tekstje leest? Je gaat namelijk terug naar de schepper. Want uiteindelijk heeft de schepper in het begin gezegd, er zij licht. De schepper spreekt. Maar omdat we binnen onze theologie horen, ja maar wacht even, daar stond Yeshua tussen, al in de pre-existentie, en zo werd helemaal een aarde geschapen. Want door hem is alles geschapen. Staat er toch? Alleen het woordje door, dat is dia, betekent gewoon omwille van. Ooit over nagedacht? Ja, de doel van de hele schepping is Yeshua. God begon al te scheppen met het hoofddoel Yeshua, 4000 jaar na de schepping. Want hij is de eeuwig zoon die al in het denken van vader opgesloten ligt. De hele schepping, het hoogtepunt is Yeshua. Dus omwille van Yeshua is alles geschapen. Dat is ook leuk met dat woordje door, dat is in het Grieks dia en dat betekent gewoon omwille van. Om wie? Hou het vast, schrijf het op en zoek het na. Het is leuk als je een beetje theoloog gaat worden, want dan ga je het snappen. Maar dat woord dat komt vele malen voor. En dan moet je maar eens kijken waar het staat. Van door hem is alles geworden. En het is leuk als het er staat, maar als je dan niet snapt wat het betekent omwille van, dan zit je er net naast. Lieve mensen, dat woord hier, 846, is het spreken van Yahweh. In dat spreken van Yahweh is leven. En dat leven is het licht van de mens. En dat licht schijnt in de duisternis. En zo spreekt Yahweh de schepping. Want Yahweh schept alles door te spreken. Nou, nog een stukje erbij. Ik heb nu de Naardense vertaling. Met dezelfde tekst. Johannes 1 van 1 tot 5. Maar dan in de Naardense vertaling. En je zult zien, hij is schitterend. Sinds het begin is er het... Zo makkelijk is het. Dat spreken is... God nabij. Het spreken van Willem is mij ook nabij. Het hoort bij mij. Ja, God zelf is dat spreken. Schitterend toch, hebben wij gezegd.
Zowel bij, in de NBG als in de Naardense vertaling klopt deel C van vers 1 correspondeert niet met het onderliggende Grieks. Dus, want in het onderliggende Grieks staat niet dat het woord God was. En er staat ook niet dat God zelf het spreken is. Maar er staat gewoon dat het woord van Yahweh. In het Grieks staat dan een constructie die je niet makkelijk naar Nederlands kan vertalen. Maar er staat zoiets als dat het woord dat eigenlijk de kwaliteit, de essentie van Yahweh. Maar het is niet een persoon en het is ook niet Yahweh zelf.
Oké, okay, maar hij heeft het wel gesproken natuurlijk.
Yahweh is de spreker, maar okay. Er staat niet dat dat het woord God zelf is of zo.
Oké, okay. Okay.
Maar je kan rustig zeggen dat hij de spreker is. Ja.
Maar hij is wel de spreker, hè?
Ja, duidelijk.
Dat is goed, dankjewel. Dus sinds het begin, toen was er dus nog niets, alleen God zelf, is er het spreken. Dat spreken is God. Nabij. God zelf is dat spreken. Spreken. God zelf is de spreker. Ja, amen. Akkoord. Ja, dat ligt gevoelig, hè? Dat is goed, keurig. Ja, echt waar. Echt. Ja. Ja, ik vind het mooi. Hartstikke goed. Zo gevoelig ligt het. Het is sinds het begin God zo nabij. Zoals mijn woorden mij heel nabij liggen, want ik spreek ze. Alles geschiet daardoor. En buiten dat, waar praten we over? Over dat spreken, hè? Daarmee onderstreep ik het maar. Het gaat over het spreken. Het spreken is God. Het is God zelf is het spreken. Het, dat is het spreken. Het spreken is er sinds het begin, dat spreken. God zo nabij, alles geschiet daardoor. Waardoor? Door het spreken. En buiten dat, wat? Dat spreken om, geschiet er niet één ding dat is geschiet. Beetje moeilijk Bijbel lezen van me, maar het is maar om je even wat scherper te maken, dat je niet denkt, oh, ik ga dus even de Bijbel een uurtje lezen, dan heb ik mijn plicht weer gedaan. Nee, je moet teksten lezen, wat staat er, en je realiseren waar het over gaat. Nou, lieve mensen, dat spreken van God, dat spreken van Yahweh, daarin is er leven. Vind je die mooi vertaald? En dat leven is het licht der mensen. Dus dat zit in het spreken van Yahweh. Dat is datgene wat Yahweh dus gezegd heeft. Dat is wat hij gesproken heeft. Licht schijnt in de duisternis heeft het niet opgenomen. Genesis 1, vers 1 tot 3. Heel basic. In de beginnen. Ook daar is discussie over. Er was een begin of er zijn verschillende uitleggingen. Maar we houden gewoon de Bijbelse tekst aan. In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was woest en ledig, duisternis was op de afgrond. En, hé, hey, wat zweeft er over de wateren? Zweefde op de wateren. En God zeide, er zij licht. En er werd licht. Wat zweefde er op de wateren? Hoe denk je nou tot de geest van Yahweh over de aarde zweeft? Ja, hij is ijsgeest natuurlijk. Hij is alomtegenwoordig. Ja. Hoe denk je nou dat mijn adem over u heen zweeft? Ja, ik probeer alleen maar een voorbeeld te trekken hoor. Ik heb iets in mijn geest wat ik kwijt wil vanmorgen. En ik breng dat onder woorden. Dus het wordt het spreken van Willem. En doordat ik het spreek, door de trillingen daarvan, komt eigenlijk mijn woorden over de gemeente. Wat doet Abba Yahweh? Hé. Hey. De geest zweefde op de wateren. Hij was toch aan het scheppen? Dus dat wat Abba in zijn geest heeft, hij is zelf geest, maar door het uit te spreken, ontstaat wat er daarvoor niet was. Want Abba Yahweh hoeft maar iets te zeggen en het is er. Zijn Gods geest zweefde dus op de wateren en God zei, als God zegt, dan spreekt hij. Ik heb Exodus er maar bij gezet. Hier staan net die twee woorden bij elkaar. Voorts sprak God tot Mozes en hij zeide tot hem, ik ben Yahweh. Dus als God spreekt, dan zegt hij wat, hè? Dit is een beetje overdun wat ik nou zeg. Maar als God iets zeide, heeft hij dat door spreken tot stand gebracht. Oh ja? Ja, want dat zei hij. Heeft hij dat gesproken? Ja, heeft hij echt gesproken. God spreekt de dingen in aanzijn. Dat spreken van God is heel belangrijk. Dat spreken van God is ook neergelegd in de Torá. Daarom moet je de Torah ook zien als het spreken van Abba Yahweh. En niet zomaar zeggen, oh, ja, maar dat is vervuld, joh. Dat doen we niet meer. Wij geloven in Yeshua. Ja, dat is de zoon van de levende God. Die doet wel exact wat vader zegt. Want daarom was hij 100% rechtvaardig. En omdat hij de rechtvaardige is, kon hij in onze plaats sterven. Als je tenminste wil geloven. En als je dan zegt, ik geloof het, dan zou je ook moeten doen zoals hij gewandeld heeft. Want als je zegt, ik geloof het wel, maar ik doe het niet. Wat zegt dan de Bijbel? ben een leugenaar. En leugenaars komen er niet. Die verbranden. Alles om de leugen, de zonde, die worden in het vuur geworpen. Vers 14 in de Naardense Bijbel. Het spreken van Yahweh, daar is het zo mooi voor in de Naardense Bijbel. Het spreken is vlees en bloed geworden. Dus Abba Yahweh sprak, hoe sprak hij tot Maria? Door een engel. God openbaart dat door een engel. Want engelen zijn gedienstige wezens die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de rechtigheid zullen beërven. Dus de engel die spreekt, dat is Abba Yahweh die spreekt. Goed. Het spreken is vlees en bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Wij hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie zoals eigen, een glorie zoals eigen van hem. Hij is de Zoon van God. Hij is werkelijk door Yahweh verwekt in Maria, niet door het zaad van een mens, nee, door het woord van Yahweh. Hij is dus echt de enige geboren mensenzoon en er is geen tweede als Yeshua. Wij hebben zijn glorie aanschouwd. Ja, natuurlijk. Yeshua die had een glorie die van zijn vader was. Hij was de zoon van de vader. De heerlijkheid van vader werd openbaar in Yeshua. Ik denk tot daarom een heleboel mensen hem haten. Want als ze de heerlijkheid van God gaat zien, dan gaat de duivel spartelen. Ik hoop dat het in uw eigen leven ook plaatsvindt. Dat als ze jou zien, tot de duivel gaat stuiteren. En Gods kinderen zullen zeggen, hé, ik hoor woorden van waarheid. Een glorie zoals eigen aan de enige geborene van bij de Vader. Hij is vol van genade en waarheid. Wat had die engel ook weer gezegd tegen Maria? Maria, wees nou niet bevreesd, want ze schrok eigenlijk de pieten. Zo'n engel in huis. Het is logisch dat je gelijk op de grond valt van zo'n goddelijke heerlijkheid. Wees niet bang, Maria, want je hebt genade gevonden bij Abba Yahweh. Ik denk dat haar oortjes gespitst zijn geweest. Nou, ze is echt geschrokken ook. Want hij zegt, zie, je gaat zwanger worden en een zoon baren en je zult zijn naam Jezus geven. Deze zal groot zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dat zal je als maagd Maria, misschien 12, 14, 16 jaar maar gezegd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Het is dus echt... De Zoon van God wordt als mens geboren. En nergens in de Bijbel kun je vinden dat Yeshua een voorbestaan had bij de Vader van de eeuwigheid. Hij heeft werkelijk de tweede Adam zelf verwekt in een vrouw. In de maagd Maria. Hij is de tweede Adam. Want als die een of ander ongevallen wezen zou zijn, geïncarneerd in een mens, ja, dan is die onbrandbaar, is helemaal geen punt. Maar hij heeft dezelfde zonde moeten weerstaan als de mens. Hij is 100% mens. Hij is verwekt door de Vader in de maagd Maria. Hij is de mensenzoon, maar hij is de Zoon van God. Dus hij is Zoon van God en Zoon van de mens. Amen. Hij zal de troon van zijn vader David gegeven worden. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Halleluja! Zijn koningschap zal geen einde nemen. Dit is wat Abba Yahweh door de engel zegt tegen Maria. En dat is nog steeds het geloof waarop we bouwen. Is Yeshua God? Als titel mag je hem het meegeven. Hij is de zoon van Yahweh. En aan de zoon van Yahweh, een vlees geworden zoon, want Yahweh zelf is onzichtbaar... Die gaat op de troon zitten en zal heersen tot in eeuwigheid. Dat is de Yeshua in wie wij geloven, op wie wij uitzien, op wie we vertrouwen. Zelfs als we morgen sterven, hij zal ons overmorgen uit het graf halen. Want de tijd vanaf de dag dat u sterft tot aan de opstanding is nul in ons denken. Dus prijs de Heer, als je sterft, dan is het leed geleden. Dan sta je op in heerlijkheid. Maria zegt tot de engel, hoe kan dat nou geschieden? Ik heb geen omgang gehad met een man. En de engel zegt... De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Hoe kwam nu de Geest van God over Maria? Moest ze daar een speciale houding voor aannemen? Even wachten tot, wat komt, tot ik wat ga voelen. Snap je het? Hoeveel van ons willen niet iets voelen? Dan gaan we, dan gaan we een beetje trillen zo. Dan gaan we die woorden van de Heer die gaan komen. En denken, ik voel me zo lekker. De Heer die was zo bij me. Lieve mensen, dat is ziels. Dat heeft met je gevoelens, je ziel te maken. Dit niet. Lees goed. De engel die zegt tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste. Hoe komt nou die Heilige Geest over Maria? Abba Yahweh heeft woorden gezegd tegen haar door de engel. Zo heeft hij gesproken. Hij heeft niet Maria verkracht. Amen. Hij heeft niet Maria verkracht. Door zomaar te zeggen, je hebt nou een kind. Nee, echt niet waar. Hij zegt, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste. Dus dit is gewoon synoniem. De Heilige Geest is de kracht van de Allerhoogste. Als vader wat zegt, bam, gebeurt het. Niemand wijkt daarom onderuit. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt... Hoe gaat hij genoemd worden? Zult u nooit zeggen God de Zoon? Gewoon zeggen wat er in de Bijbel staat. Daarom zal dat heilige dat verwekt wordt... Zoon Gods genoemd worden. En niet naar de theologie van de Triniteit... God de Zoon. Of God de Geest. Nee, Yahweh is God... En Yeshua is de Zoon van God. En de Heilige Geest is de Geest van God. In Lucas 1 vers 30... Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Vind je het niet mooi? Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Dan hebben we weer het woordje woord. Het wordt weer op een bepaalde manier vertaald... Want daar staat natuurlijk niet echt woord. Want nou hebben we ineens het getalletje 4487 erachter staan. En wat is dat? Dat is het woordje rema. Kent u het verschil tussen het woord, dat wat je spreekt, en de rema? Het wordt allebei woord genoemd. Maar het heeft wel duidelijk een heel andere uitwerking. Weet u wat rema is? Dat is de uitkomst van het woord. Dat is als vader een woord spreekt, dat spreekt hij... Dan is het gevolg daarvan de rema. Want geen woord, dus dat wat God gesproken heeft, wat hij dus gezegd heeft, waar hij een belofte aan meestuurt, ja? Geen woord wat van God komt zal krachteloos zijn. Nee, hij zegt het. Maar ook de woorden die wij horen, die tot ons gesproken zijn, die zijn niet krachteloos. Zeg wel als Maria mij geschieden naar dit woord en gaat er naar handelen. En Maria zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar u woord. Maar hier staat het woordje rema. De uitkomst, het doel van het woord van God. Dus niet zomaar dat God het gezegd heeft. Nou, mij mogen, nou mag het met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Zeg. Nee, mij geschieden naar wat u gezegd hebt. Zij gelooft en zij aanvaardt het zwangerschap van Abba Yahweh om uiteindelijk Yeshua voor te brengen. Vindt het niet mooi als u woorden gaat na zitten kijken... Dit is het laatste waar we het over hebben voor vandaag. Ik hoop dat u een hele fijne sabbat met elkaar gaat krijgen. En dat je er amen op kan zeggen. Want het is een vreugde om in deze thema's door te gaan. En steeds dieper te gaan zien wie is nou God. Die zich openbaart in Yeshua. Want in hem hebben we vrede gekregen met Abba Yahweh. Geprezen zij de naam van Yahweh in de naam van Yeshua. Amen.